Morgen is het bevrijdingsdag. Vanavond dodenherdenking. We denken terug. Sommigen herinneren zich mensen die hun leven hebben gegeven. 80 jaar vrede is niet niks. Ging ook niet vanzelf. Ik heb geen herinneringen aan mensen die hun leven hebben gegeven. Ik herinner me wel verhalen. Misschien dat sommigen van jullie nog wel herinneringen hebben. Herinneringen kunnen sterk zijn. Je beleeft als het ware innerlijk van binnen weer wat er toen gebeurde. Wat er toen op je afkwam. Wat je toen meemaakte. Als ik aan herinneringen denk, dan denk ik aan onze trouwdag. Zo'n dag in je leven die je heel intens beleeft. Die je niet meer vergeet en waar je het gevoel en de beleving, de geuren, de kleuren, de geluiden nog terug kan halen. Maar sommige mensen hebben ook andere herinneringen. Herinneringen die plagen en die me terug blijven komen. Ik heb geen herinneringen aan de oorlog. Ik heb wel herinneringen gehoord. Een van mijn ooms diende in Nederlands-Indië en liep met zijn maat. Hij zei, terwijl ze de omgeving aan het observeren waren, van tjonge, jonge, jonge, van hangen daar veel kokosnoten in. En de maat die pakt het geweer van zijn rug en die schiet in die kokosnoten en er rolt de sluipschut eruit. En toen realiseerde hij dat hij aan de dood ontsnapt is. Een wonder. Maar ik ken ook een verhaal van iemand die steeds weer die aanval op dat vliegveld beleefde. Meerdere keren op een dag altijd de deksel op de put van de herinnering kunnen houden totdat het niet meer ging door de ouderdom. Toen kwamen ze in alle kracht terug. Vanavond is de officiële dodenherdenking. Dan herdenken we dat vrijheid, bevrijding, een prijs heeft gekost. Dat de mensen doodgegaan zijn. Mensen gaven hun leven voor iets wat groter was dan zijzelf. En dat sluit een beetje aan, vond ik, bij wat Jezus ook zegt. Die geeft twee nieuwe geboden. Twee belangrijke richtlijnen. Voordat hij zelf het voorbeeld geeft. 1 Johannes 13, vers 34, een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, zo moet u ook elkaar lief hebben. Johannes 15, vers 13, dan geeft hij een nieuw gebod. En dan moedigt hij zijn volgelingen aan om lief te hebben. Dan zegt hij, niemand heeft grotere liefde dan deze, dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Zou jij bereid zijn om je leven te geven voor vrienden? Zou ik bereid zijn mijn leven te geven voor vrienden? We hebben het lied gezongen, 10.000 redenen tot dankbaarheid. Dankbaarheid helpt om te gedenken wat vrijheid betekent, zegt Paul de Blot. Onthoud de mooie dingen. Dat je mens bent samen met andere mensen voor andere mensen. En hij noemt ook herinnering is anders dan geheugen. Geheugen zit in je hoofd. Maar herinnering dat zit van binnen. Dat zit in je hart. En als je rottige herinneringen bewaart, dan verbitter je van binnen. Maar als je mooie herinneringen bewaart waarvan je geniet, dan geniet je van het leven. Van het leven wat God heeft gegeven. De volgende dia. Zie je een begraafplaats. Ik raak er altijd stil van. Zoveel mensen die hun leven, jonge mensen die hun leven hebben gegeven. En de oorlog die we herdenken, waar we 80 jaar van bevrijd zijn, de Tweede Wereldoorlog, die kent heel veel slachtoffers. Duizenden Joden werden vermoord alleen omdat ze Jood waren. Of omdat ze van een bepaald ras waren. Duizenden burgers kwamen om bij bombardementen, zoals bijvoorbeeld in Rotterdam. Nog eens duizenden burgers verhongerden en stierven van uitputting. Ze hadden niet veel keus. Het overkwam hen, grotendeels. Maar verzetstrijders en soldaten, die namen echter bewust een risico. Vooral zij die zich vrijwillig hadden aangemeld bij het leger of die vrijwillig bij het verzet gingen. Ze waren zich bewust van het risico wat ze namen voor zichzelf en voor anderen. Wat bezielt hen om dit te doen? Jonge mannen uit Canada, die Nederland, die Europa komen bevrijden, wat bezielt hen? Wat voor vuur brandt er in hun binnenste? Dat ze huis en vaderland achter zich laten? Om in een vreemd continent wat ze niet kennen, te strijden. Voor iets waar ze in geloven. Wat is dat nou toch waar ze in geloven? Wat is zo belangrijk dat zij hun leven op het spel zetten? Als je terugkijkt in de geschiedenis, dan zie je dat er in het begin weinig tegenwicht was tegen agressieve regimes die opkwamen. Autoritaire regimes met machtige mannen die onder leiding stonden. 1918, communistische Sovjet-Unie. 1922, het fascistische Italië met Mussolini. 1926, het militaire dictatuur met Hirohito in Japan, die de eerste oorlog begon met China en Hitler. 1933, in Nazi-Duitsland. En de overeenkomst met deze regimes en leiders is dat ze zich bijna stuk voor stuk als God lieten aanbidden. Eén man die bepaalde, trouwens opvallend, waarom zijn het nou altijd mannen? Wat zou er nou, nee, maar even serieus hè, wat zou er nou gebeuren als dit vier vrouwen geweest waren? Zou het dan ook zo gegaan zijn? Zomaar even een nadenkertje. Maar het zijn mannen. En de verzetstrijders, die werden geen verzetstrijders, maar er waren mensen. Die hadden iets van binnen en die gingen zich verzetten. Ze solliciteerden er niet naar, ze deden het. Ze gingen zich verzetten. Ze waren er niet mee eens, ze wilden niet gedomineerd worden door de grootte van de aarde. Die dachten dat ze iedereen naar hun hand konden zetten. En ze gingen een eigen gang voor de vrijheid. Want ze wilden dat er voor iedereen een plek was op deze aarde. Ze streden voor kernwaarden als veiligheid, vrijheid, respect. Samen. Insluiten. Niet uitsluiten. Ze geloofden niet in de macht van een autocratie door een potentaat, een titaan of een dictator. Nee, ze geloofden in de vrijheid van de democratie. Waar Gods schepselen er allemaal mogen zijn en in vrede mogen samenleven. Ze geloofden in een vrijheid om te mogen geloven op de manier zoals dat je ook wil en kan geloven. Ze geloofden in een vrije samenleving waar iedereen zijn mening mag delen met de ander zonder angst. En dat gebeurt vandaag de dag, hè? Als je vandaag de dag in Amerika je mening deelt, kan het zijn dat het je baan kost. Het is weer zo dichtbij. Het is zo dichtbij. Maar ook in die tijd, en het is eigenlijk van alle tijden, angst om je baan te verliezen, opgesloten, uitgesloten, uitgezet te worden. Uitgezet worden is een moderne vorm van deportatie. En deze mensen, die verzetstrijders, soldaten die zich vrijwillig aanmelden, zij geloven dat het goed was om op te komen voor kwetsbare mensen, om gastvrij te zijn en behulpzaam te zijn. Op de volgende dia zie je licht en duisternis. Deze foto hebben we een keer genomen toen we op vakantie waren in Frankrijk. En uit een donderbui kwamen en in de verte het licht weer zagen. Soms lijkt het leven ook zo. Licht aan de horizon. Maar donkere wolken die boven ons hangen. Waar de regen en de bliksem naar beneden dondert. En als we naar het journaal kijken, dan zien we ook weer donkere wolken samenpakken. Het lijkt zich te herhalen wat er destijds ook herhaalt. En wat destijds ook mensen zeiden, dit nooit weer. Dit nooit weer. Maar lieve mensen, het gebeurt iedere keer weer. Iedere keer weer komen Gods prachtige schepsels onder druk te staan. Omdat de vijand dat probeert te ontmoeten. En ik word er een beetje emotioneel van. Dat was ook daarnet met de groep van Roemenië. Maar dan denk ik, wauw, gemeente. Weten we wat dat betekent? De duisternis, het rijk van de duisternis probeert mensen weg te nemen. Kerken leeg te laten worden. En dan zie je het wonder van God, dat nieuw leven bij de jeugd ontstaat. Mensen, onze kerk is niet dood. Onze kerk is springlevend. En er is geen vijand die onze kerk dood krijgt. Omdat we een levende God hebben. En die levende God die plant iedere keer weer nieuw leven in harten van mensen. En zoals Hans zei, misschien op een hele andere manier. Nou, laat het vooral niet in de weg staan. Laat het vooral niet in de weg staan. Maar laten we aansluiten. Oud kan leren van jong, jong kan leren van oud. Samen zijn we sterk. Weet je, en als we dan herinneren, stilstaan, weet je, dan denken we aan die mensen die er niet mee konden leven en opstonden, van de ongerechtigheid die er was in de wereld. Als mensen uitgesloten worden, als de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt, als mensen uitgebuit worden, als er steeds oorlogen, vergeten oorlogen zijn, waar meer slachtoffers vallen dan in Gaza, wat ook heel erg is, maar waar niemand om rouwt. Er is bijna niks zo erg als vergeten worden. Herinneren is belangrijk. Weet je, die mensen die opstonden voor waar ze in geloofden, die dat heilig vuur in zich voelden branden en die in beweging kwamen, die waren ook bang. Geloof mij. Jezus was ook bang. Jezus was echt mens. Jezus heeft die angst ook tot in zijn botten gevoeld. En dat is niet erg. Maar laten we doen wat Jezus doet. Toen Jezus zo bang was, dat hij bloed zweette, bad hij tot de Vader. En het evangelie van Lucas zegde dat toen hij 3 maal gebeden had, Ismee zei het ook, soms moet je 3 weken volhouden. Jezus moest 3 keer bidden. Toen kwam er een engel om hem bij te staan. Het gaat niet altijd gelijk. Maar God is er. En God komt in beweging. Weet je, maar angst kan soms ook zo belemmeren om te doen wat je wil doen. Ik vond het zo mooi dat Samuel zei, van wat is het ergste wat je kan overkomen? Zo'n goede vraag. Als je iets te doen hebt wat je van binnen voelt dat je moet doen, wat is nou het ergste wat je kan overkomen? En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar doodgaan, dat roept angst op. Maar wat is nou feitelijk het ergste wat ons kan overkomen? Want de dood is als het ware een overgang van het een naar het ander. En ik denk dat er heel veel in onze gedachten geplant is, in ieder geval bij mij wel, van dood, dat je zo machtig, de dood die neemt alles weg. Maar beseffen we wel, dat zelfs de vijand van God leeft bij de gratie van God. Omdat hij zelf geen leven heeft. Daarom is het ook het rijk de duisternis. De vijand van God, die kan geen leven scheppen. Die kan geen leven geven. Die kan geen leven doorgeven. Het enige wat hij kan, is leven wegnemen. Zwaar de scheiding brengen. Dat noemen we dan de dood. En dat kan niet ook alleen nog maar bij de gratie van God. Want hij is dat niet in zichzelf. Maar ik ben best wel bang gemaakt voor de dood. En ben niet de enige, want in Matteüs 28, 10 vers 28, daar lees ik. Wees niet bang voor hen die wel je lichaam kunnen doden, maar niet je ziel. Wees alleen bang voor God, die zowel je ziel als je lichaam kan vernietigen in de hel. Dus er waren toen ook al mensen die bang waren. Dus we zijn in goed gezelschap, zullen we maar zeggen. Dat troost weer een beetje. Maar wel heel duidelijk, wees niet bang voor hen die wel aan de buitenkant je kunnen raken, maar niet aan de binnenkant. Wat Samuel vertelde, zijn binnenkant is veranderd. Daar is eeuwig leven gekomen. En dat eeuwige leven is niet of niemand die dat eeuwige leven ooit nog weg kan halen. Die dat ooit nog kan vernietigen. Samuel kan om het leven komen. Maar het leven wat in hem zit, in die kern, dat leven van God, dat opnieuw geboren leven, is niet meer weg te halen. Wauw. En dat gebeurt gewoon in onze kerk met onze jeugd. En daar word je toch blij van? Ik vind dat gewoon zo geweldig, dat we zo'n God hebben, die gewoon doorgaat. Weet je wel, als je oud wordt, dan moet je soms oppassen dat je niet verzuurt. Want er zijn heel veel dingen, ja, die gewoon niet uitgekomen zijn. En daar kan je zomaar een beetje van verzuren. Herman Boon zou zeggen, sommige mensen kijken of dat ze in citroensap gedoopt zijn. Maar dat is niet echt aanlokkelijk voor de kerk. Maar die jonge gasten die daar staan, weet je wel, die, ja, die gewoon bruisen van het leven. Ja, dat moet je hebben, want dat is aanlokkelijk. Dat groeit. En misschien moeten wij leren, en dan mag de volgende slide. Weet je wel, het kuikentje, nieuw leven. Het leven van het kuikentje is de dood van het ei. Maar de dood, dat brengt in dit geval het leven voor het kuikentje. Ik moet denken aan vroeger was Peter Schelen, die deed veel met straatevangelisatie. En die maakte dan allemaal van die kaartjes voor de jeugd. En die had toen een kaartje, er zat een tweeling in een baarmoeder. En die hadden een gesprek met elkaar. En die een zei, ik ben zo benieuwd hoe dat het buiten de baarmoeder is. Anders zeg ik, geloof niet in een leven na de baarmoeder. Weet je, en dat is soms, je zit in een bepaalde fase, je zit in een bubbel. En dan, ik weet niet of jullie wel eens filmen gekeken hebben van de Viking. Die mensen, die waren oersterk. Gewoon omdat ze niet bang waren voor de dood. Want zij dachten, als wij sneuvelen in de strijd, dan gaan we naar het Walhalla. Het hemel voor de strijders. Betere plek is er niet. Dus kom op, laten we vechten en doodgaan. En zo gingen ze als het ware de strijd in. En ze waren onverslaanbaar. En dan denk ik, en wij hebben Jezus. Wij hebben God de Vader. Wij hebben de kracht van de Heilige Geest die in ons is. Het hele Nieuwe Testament spreekt ervan dat er een kracht in ons is. Een hemelse kracht. De Bijbel zegt dat de kracht die er in ons is, is dezelfde kracht die Jezus Christus deed opstaan uit de dood. Die kracht die zit in ons. Die is aanwezig. En ik vraag me altijd af van, waarom vind ik hem dan zo slecht? En misschien heeft dat dan te maken met die schil, met die buitenkant. Want ja, wat is nou, waar ben je dan bang voor? Nou, vroeger was ik heel bang, en dat was ook de cultuur waarin ik opgroeide, van als je doodging, dan was dat het einde. En als je niet tot geloof, als je niet bekeerd was vanuit God, dan was het gewoon voor eeuwig te laat. Dan was het gewoon bekeken. Dan kwam je in het eeuwige grote niets. Met al je spijt, met al je wensen. En dan zou nooit meer een mogelijkheid zijn. En dat is zo zwaar. Dus je past er wel op om dood te gaan. Want dat is, ja, als je dan aan de verkeerde kant eindigt. En dat is een angst. Niet zozeer om dood te gaan. Maar wat is er na de dood? Jezus was volgens mij niet bang om dood te gaan. Jezus was volgens mij niet bang om die overstap te maken. Want hij bad, Heer, laat deze beker van het lijden voorbij gaan. Jezus was bang voor de duisternis, het kwaad en de impact die het had. Maar Jezus wist dat het ja, hem niet kon houden op de plek waar hij was. Maar hij wist van, ik moet van de ene plek van het aardse leven, moet ik weer die overstap maken door de dood heen. En dan vraag je misschien af, ja, hoe komt dat nou? Nou, als we dan teruggaan, dan zien we dat God de mens gemaakt heeft, geschapen heeft in zijn aanwezigheid in het paradijs. Dat was eigenlijk de bubbel waar ze in zaten. Samen met God. In de heerlijkheid. En daar zouden ze samen verder groeien. Totdat de mens uit die bubbel stapt. En het rijk de duisternis instapt. En toen wist God ook. Hij wist het al van tevoren, maar hij wist het. Van, er is maar één manier om weer uit deze bubbel te komen. En die overstap die kan alleen maar door de dood. En dan kom je in de volgende bubbel. In de bubbel van het koninkrijk van het licht. En daar groeien we verder. En als hij er zo over na durft te denken, ja, dan is het misschien niet zo heel erg meer als dat het eerst lijkt. Want dan blijkt het dus dat God zelf de dood heeft ingesteld als een deur om te ontsnappen aan het kwaad. Het geestelijke stuk kregen wij niet voor elkaar. Maar Jezus wel. Daarom was hij ook zo bang voor het lijden. Want het moest wel lukken. Want anders zou hij de mensheid niet kunnen helpen. Zo superspannend voor Jezus. Want dat was het ding wat Jezus te doen had. Wat hij van zijn vader begrepen had. En wij hebben ook dingen te doen. Gelukkig dit hoeven we niet te doen. Samuel zei het al zo mooi. Ja, sorry Samuel, ik vond het zo'n mooi verhaal, dus ik leen het maar even. Dan zeg je, ja, hoe dan? Ik weet niet wat ik het moet doen. Dan denk ik, ja, godzijdank, maar dat doet God. Wat een prachtig getuigenis. Ja, ik weet niet hoe ik het moet doen, nou, maar ik slaap. Ik ga gerust slapen. En in de nacht geeft God zijn geliefde wat er nodig is. En 's morgens is het anders. Het is God die het doet. We hoeven het niet eens helemaal zelf te doen. Het is God die het samen met ons doet. Corrie ten Boom zei zo mooi van, ik doe de dingen met, samen met God. Wij werken samen. God werkt mee, ik werk tegen. Ja. Helaas is dat vaak zo. Maar God kan er heel goed tegen, geloof mij maar. Die weet er alle weg mee. Maar de dood is wel macht van het kwaad die het leven soms in de greep kan houden. Maar God heeft de dood ingesteld. Als wij sterven, in de volgende dia zie je ook het proces van een graankorrel. Dat is ook zo'n woord, zo'n beeld uit de Bijbel. De graankorrel brengt alleen maar vrucht voort als die sterft. Maar wat sterft er in de graankorrel? De schil. De buitenkant. Maar in de kern, daar zit het leven. En dat brengt een nieuwe halm voort. En dat brengt nieuw graan voort. En dat is het beeld wat Jezus ons ook geeft. En Jezus geeft dan niet alleen de beelden. Want wij weten niet hoe we het moeten doen. Maar Jezus doet het voor. Jezus gaat als eerste die weg. En dat is zo mooi als God een goed werk begint. Dan maakt hij het ook af. En in de voorbereiding, ik zei vanmorgen al tegen Danny, van, ik heb hem geloof ik 6 keer veranderd. Want iedere keer dan denk ik, nee, dit is het niet, maar ik moet dit vertellen. Toen kreeg ik een aantal gedachten die ik ook graag met je wil delen. Want je hoeft het niet samen te doen. Jezus deed zijn ding. We herinneren ons de verzetstrijdende soldaten die ook hun ding deden, die het heilig vuur in hun binnenste volgen. Jij hoeft het niet alleen te doen, we hebben elkaar, we hebben Jezus. En ik wil een aantal uitspraken die van de week tot mij kwamen, ga ik met je delen. Hou je niet vast aan de vrijheid die je hebt in deze wereld, maar doe wat ik wil. Doe het met mij en je zult vrij zijn. Hou je niet vast aan je eigen succes. Ik ben je succes. Hou niet vast aan je eigen vrijheid. Ik ben je vrijheid. Hou je niet vast aan materiële zekerheid. Ik ben je zekerheid en ik zorg voor je. Hou je niet vast aan je eigen veiligheid. Ik ben je veiligheid. Hou je niet vast aan het aardse leven. Ik ben jouw leven. Ik ben het leven tot in alle eeuwigheid. En dat zei Jezus al toen hij hier op aarde was. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al het andere krijg je erbij. Dus hou je niet vast aan eigen rijkdom. Jezus is de rijkdom. Hou je niet vast aan invloed. Jezus is onze invloed. Hou je niet vast aan macht. Jezus is onze macht. En wij mogen op Jezus gaan lijken. Wij mogen het beeld van Jezus in deze wereld brengen. Dan spreekt Romeinen 8, vers 28 over. We mogen gelijkvormig worden aan het beeld van de Heer Jezus Christus, zodat iedereen ziet wat het karakter van de Heer Jezus Christus is. Wat het vuur is wat in zijn binnenste brandt, maar ook wat zijn doel is. De wereld redden van het kwaad en het koninkrijk van de hemel laten komen. Herinneren. Bij het vasthouden. Ik had nog twee dingen meegenomen, die ben ik vergeten. Maakt niet uit, kom ik zo op. Ik ben toch een beetje aan het verbouwen. Maar als we herinneren. Dus opnieuw naar de binnenkant gaan, dan denken we aan wat Jezus voor ons deed. Maar ook wat Jezus voor ons doet. Maar ook wat Jezus nog voor ons wil doen. Wij hoeven de dingen niet alleen te doen. In de volgende dia zie je een klimmer, die klimt zonder een touw. En dat zijn wij als mensen een beetje. Gewoon stoer doen. Zonder hulp van anderen, zonder touw, proberen boven te komen. En je leven in de waagschaal stellen. Op het moment dat een steentje losraakt, dat je voet uitglijdt, of dat je armen het niet meer kunnen houden. Ook als je bang bent, je hoeft het niet alleen te doen. Ook als de dood op je afkomt, met leugenachtige gedachten. Het maakt je heel erg verdrietig. Je bent niet alleen. Je kunt naar broeders en zusters. Je kunt naar Jezus. De Heilige Geest is daar. En dat is eigenlijk wat God zo tegen ons ook wil zeggen. Als de tijden duister worden, je staat er niet alleen voor. Maar ook als het licht doorbreekt, vieren is ook niet zo leuk in je eentje. Met elkaar is veel mooier. En heel samen. Maar samen zijn we sterk. Jong en oud, groot en klein, allemaal. Kijk, aan de volgende dia zie je een klimmer. Die zit daar ook hoog. Maar die is geborgd. En voor de klimmers die weten dat je kan borgen van beneden, je kan borgen van boven. Nou, wij zijn ook geborgd van beneden en boven, wist je dat? Wij zitten gewoon stevig vast aan een touw. Als we gaan doen wat we hebben te doen in deze wereld. En dat is niet makkelijk. Het kost wel moeite. Klimmen kost moeite. Gaat niet vanzelf. Op je gatblas zitten kom je niet omhoog. Dus je moet wat doen. Nou, en in het natuurlijke vanuit de gemeente, als je gewoon weet dat er mensen boven je staan die je voorgegaan zijn. Die eerder de weg bewandeld hebben. Eerder met geloofsvragen hebben geworsteld. Jonge mensen, maak daar gebruik van. En die mensen die verder zijn, die ouderen die boven zitten, die borgen je graag. Die vinden het niet erg dat je uitglijdt. Omdat je een paar meter naar beneden kukelt. Ja, dat doet zeer. Misschien heb je een schaafplek. Of moet er een pleister op je knie. Kus je erop. Dat is soms gewoon nodig. Maar je valt niet te pletter. Degene die je voorgaan, laat die echt niet te pletter vallen. Die hebben maar één passie. Dat de ander ook boven komt. Ik weet het uit eigen ervaring. De allereerste ervaring met klimmen. Ging met onze twee jongens klimmen. Maar goed, dat Connie er niet bij was. Ik denk dat ze zich rot geëist zou hebben. En we zaten in een kloof. En het was warm. Het was nieuw. En wij klimmen. En op een gegeven moment moesten we nog een klein stukje naar achteren. Om over de rand heen te komen. Maar dat betekende dat de kloof wat wijder werd. Ja, mij lukte dat wel. Want ik was groot. En Job, onze tweede, lukte het ook redelijk. Want die was al 12. Maar Gerwen, die had nog korte armpjes en korte beentjes. Dus die moest het meest moedige doen van ons alle drie. Die moest veel verder uit die kloof. En we hebben hem met z'n drieën hebben hem naar boven gepraat. En toen hij eenmaal boven was, zei hij, wow, het is me gelukt. En dat heeft iets veranderd in hem. Ik weet het. Weet je, zo mogen we ook in geloof elkaar helpen om die stappen te maken. Bouke zei het al, soms is het lastig. Weet je, laat het dan niet zitten, maar help elkaar verder. Maar ook beneden vandaan kan je geborgd worden. Want iemand die gewoon goed het touw vasthoudt, je ziet daar iemand staan op die rechterkant die gewoon goed het touw vasthoudt. Als iemand van de rots afglijdt, dan komt het goed. Slinger je even en je pakt weer wat steunpunten en je gaat weer verder. En van Gerben heb ik ook geleerd, er is één ding wat heel lastig is als je aan het klimmen bent. Dat is als je bang bent om te vallen. En natuurlijk wil je niet vallen en pas je op om te vallen. Maar angst om te vallen, en ik weet niet of dat je wel eens aan zo'n rotswand gehangen hebt, ik wel. Maar alles in je lijf zegt niet vallen, niet vallen, niet vallen. Dat is je natuurlijke reactie. En dan moet je ergens van binnen, mentaal moet je daar tegenin gaan. Nee, rustig aan, relax, ontspan, ik ben geborgd. En dan kan je verder klimmen. Tegen het natuurlijke in. En in het geestelijke, lieve mensen, de hemel houdt ons vast. En in de hemel laten ze echt het borgtouw niet uit hun handen schieten. Maar Jezus zei ook, het is beter dat ik wegga, want dan kan de Heilige Geest komen. En als de Heilige Geest komt, geeft hij jullie kracht. Op aarde is het Heilige Geest die ons borgt. Wat kan ons feitelijk nog voor verschrikkelijks overkomen? In deze situatie met zoveel borging. Dat is een goede vraag die ik ook aan mezelf stel. Want als er angst is, als er verdriet is rondom de dood, is het wel goed om daar wat mee te doen. En ik ga straks voor jullie bidden. Als je daar nog, als je daar iets van ervaart. Want Jezus, als we ons Jezus herinneren, dan doen we dat om hem niet te vergeten. Dat is echt het ergste wat er is. Ook een angst die bij de dood hoort. Vergeten worden. Niemand die mij meer kent. Verdwijnen in het grote niets. Dat is de diepste angst van de mensen. Verdwijnen in het grote niets. En dat proberen we te voorkomen. We willen graag herinnerd worden. En we denken ook, als we dan kijken naar Jezus. En Jezus heeft heel veel lessen gegeven die zijn volgelingen ook snapten toen hij er niet meer was. En door zijn geest worden we bekrachtigd. Ik zei al, Jezus was ook mens. Hij kent de angst. Maar Jezus kent ook, en dat hoort ook bij de dood, ook bij het herdenken, het verlies, het verdriet. Net voordat Jezus naar Gethsemane ging, keek hij uit over Jeruzalem. En hij huilde. Hij huilde. Hij schreeuwde het als het ware uit de diepste van mijn hart. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe graag had ik jullie bijeen willen brengen. Bijeen brengen, koninkrijk van het licht. Maar jullie hebben niet gewild. Jullie blijven nog in de bubbel van de duisternis. En Jezus huilde. Huilde om de scheiding. En dat mag. Als je er maar niet in blijft hangen. En je blijft er niet in hangen door troost te vinden. Troost helpt bij verdriet. Anderen die helpen troosten. En Jezus blijft niet stil. Maar Jezus ging ons voor. Jezus ging door de dood heen. Hij keek de dood in de ogen. Hij ging het graf in. En toen werd het stil. Als je nu naar buiten kijkt, dan vind ik dat zo'n evangelie. Ook het evangelie van het leven van Jezus. Want het evangelie van het leven van Jezus was dat het zomer was in het leven van Jezus. De zon scheen. Mensen dronden om hem heen. Duizenden. En iedereen die die aanraakte, werd genezen. Werd bevrijd. Werd opgebeurd door de woorden. Prachtige bediening. Maar Jezus wist, het wordt herfst. En in de herfst gaat alles dood. En Jezus wist, ik moet die doorgang maken. Jezus ging naar het kruis. Jezus ging het graf in. Het werd stil. Winter. Doodstil. Winter. Koud. Donker. Nat. Stil. Tot de derde dag. Het voorjaar. De steen wordt weggerold. Jezus stapt op uit het graf. En hij komt in de volheid van het leven tevoorschijn. En overal bulkt het leven weer naar boven. Zoals dat je nu buiten in een paar weken tijd ineens alles groen ziet staan. Dat is het evangelie van Jezus. Belofte van God. We hebben de regenbogen, we hebben de seizoenen. Die vertellen wat er gaat komen. En dat we nog één doorgang hebben. En dan komen we in die andere bubbel. Dan raken we uit de bubbel waar we door onze eigen fout ingestapt zijn. Te nooit hadden moeten doen. Maar waarin we verleid werden door het kwaad. Herinneren. Volgende slide. Via een avondmaalsbeker. Een brood. En dat is wat we doen. Als we denken aan Jezus. Als we denken aan met de doden herdenking. Dan denken we aan het ding wat de mensen deden. En waar sommigen het leven bij inschoten. Maar we denken ook aan Jezus. Eigenlijk ook een vrijwillige strijder. In het leger van God. Die voor ons allen de deur opende naar de hemel. Kijk, de mensen die hun leven opofferden, die waren niet bang voor de dood. Of wat er achter de dood was, was belangrijker dan de angst voor de dood. Dat zegt de Bijbel ook over Jezus. Jezus kon de dood in de ogen kijken, omdat hij wist wat er daarna zou komen. Wij mogen op Jezus lijken. Jezus deed zijn ding, hij was gehoorzaam aan de Vader. Hij bevrijdde heel de mensheid en heel de schepping. Dat hoeven wij niet te doen. Maar dat herinnert wel met brood en wijn. We beleven dan als het ware steeds weer opnieuw wat Jezus heeft gedaan. Maar ook wat Jezus straks wil doen. Maar ook wat er allemaal nog gaat komen. We denken daar steeds aan. Zoals Jezus dat zelf ook. Of Lucas 22 zegt dat zo mooi. Jezus nam het brood, dankte God ervoor, brak het in stukken, gaf het zijn discipelen en zegt dan: dit is mijn lichaam wat voor jullie wordt gegeven. Eet het ter herinnering aan mij. Herinnering. Laat het opnieuw weer naar binnen komen. Laat het je opnieuw raken. Laat het je opnieuw ervaren wat het betekent om Jezus te kennen. En misschien moet je dan ook terug naar de eerste tijd, de eerste liefde. En pak ik hem toch even weer. Het vraagt ook de keus. Om steeds te besluiten, ja, ik klim achter Jezus aan. Ik klim achter Jezus aan. Wat hij mij vraagt om te doen, Wat wil ik doen? Ik wil afsluiten met die vraag. Wil jij Jezus volgen? Wil je achter Jezus aanklimmen? Wil je uit het rijk van de duisternis achter hem aangaan totdat het de tijd is om die overstap te maken? En in die nieuwe bubbel met hem te komen. Voor eeuwig. Ik ga voor je bidden als je nog angst hebt voor de dood. Of als je niet durft te sterven. En misschien zijn er nog wel andere dingen. Maar dit heb ik even bij me. Ik denk, hier wil ik voor bidden. Omdat er mensen zijn die angst hebben voor de dood. Omdat ze de dood als iets heel groots zien. Maar de dood, weet je, ik zei het al. De dood van het ei is de geboorte van nieuw leven. Wees niet bang om het ei te verlaten. En om een kuikentje te worden in die grote boze wereld tot nu toe. En wees niet bang om deze tussentijd in het aardpak te verlaten. Om in de nieuwe tijd een nieuw hemels lichaam te krijgen. Ik ga voor jullie bidden. En daarna luisteren we een lied. En daarna neemt Anne de avondmaalsviering over. Ja, Vader God, we hebben weer een hoop woorden gebruikt. Gewijd aan u. Heer, u bent zo groot. Eigenlijk niet in woorden te vatten. Heer, we raken niet uitgesproken over de grootheid van u. Heer, dan help ons onze eigen kleinheid onder ogen te zien. Maar ook de kleinheid, daar bedoel ik niet mee dat het niet intens kan zijn, maar de kleinheid van het kwaad in vergelijking met de grootheid van u. Want u bent echt groot, Heer. U bent het leven. Heer, en als we angst hebben, als we ons vast willen klampen aan deze tussentijd, als een kuikentje in het ei willen blijven. Heer, help ons om niet bang te zijn. Om de stap te maken als de tijd daar is. Zoals Jezus ook wist dat het zijn tijd was om de weg naar het kruis te maken, om het lijden, de beker van het lijden, de beker van de toren tot de bodem, tot de laatste druppel leeg te drinken. En zo zijn ding te doen, Heer, zo wilt u ook aan ons vertellen. Waar ons innerlijk vuur, wat vanuit u komt, voor mag blijven branden. En help ons om niet bang te zijn voor de dood, voor de dreiging van de vijand. En in Jezus' naam breek ik iedere leugen. Dat de dood macht zou hebben over het leven. Want het is een leugen. De dood heeft niet meer dan invloed. Maar Jezus heeft de macht. En ik proclameer en ik spreek de macht van Jezus uit over je leven. Want hij is de levende. En iedere leugen mogen we breken door de kracht die er is in het bloed van Jezus. Maar ook als je angst hebt om niet gered te zijn. In het lege niets te komen. Of dat je er twijfelt of dat al iets is na de dood. De variant erop. Dan bid ik dat deze leugens ontmaskerd zullen worden. En dat het nieuwe denken van het koninkrijk van de hemel in jou geplant is. In jou geplant wordt als een krachtig geloof waar je jou vast kan houden. En ik bid, ja, dat we onze opgestane Jezus navolgen. Dat deden zijn discipelen. En er was iets in hun veranderd waar ze eerst hun aardse leven vast wilden houden. Voor Jezus dood zijn ze na Jezus dood en zijn opstanding allemaal gestorven voor datgene waar ze in geloofden. En het waren mensen zoals jij en ik, zoals wij. En Vader, als we last hebben van alles wat te maken heeft met de dood, of we niet door verdriet heen komen, dan bid ik troost. En geef ons mensen die ons echt kunnen troosten, bij ons kunnen zijn en ons verder kunnen helpen door dat verdriet heen. En ik bid, Als er angst is voor de dood. Dat Heer, dat u komt met uw liefde. Dat deze angst verbroken wordt in de naam van Jezus. En dat de liefde door de Heilige Geest uitgestort wordt in je hart. Want het woord zegt, de volmaakte liefde drijft iedere angst uit. Ook angst voor de dood. Heer, zegen deze gemeente. Zegen en ieder die dat zo nodig heeft met liefde. En bevrijd ons van de dood en angst voor de dood. En help ons om het vuur brandend te houden. Tot we met z'n allen bij u verenigd zullen zijn. Amen.